Ik wil met jullie een gedeelte lezen uit de Romeinenbrief. Romeinen hoofdstuk 8. Vers 18. Sommigen zoeken het op, sommigen kunnen meevolgen. Daar is het gemakkelijk. Ik hoop dat u eigenlijk ook ziet hoeveel tegenstellingen er soms zijn in de Bijbel. Als ik hier begin te lezen, want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd, dus dat kan best heel zwaar wegen, niet opweegt, dus dat is veel zwaarder, tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Tegenwoordige tijd, toekomst. Een beetje lijden, voor sommige mensen denk ik toch wel heel zwaar, maar dat eeuwig gewicht van heerlijkheid, dat zal zoveel zwaarder zijn in vergelijking met de tijd dat we hier lijden doormaken. 19. Want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar, op het zichtbaar worden van de zonen van God. Want de schepping is aan vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hoop echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap. En wat is dat? De verwachting van het zoonschap, de verlossing van het lichaam. Want in die hoop zijn we behouden. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien we echter hopen op hetgeen we niet zien, verwachten we het met volharding. En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want we weten niet wat we bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling van de Geest, dat hij namelijk naar de wil van God voor heilige pleit. Een oude man gaat naar zijn dokter en hij zegt: ik denk dat het gehoor van mijn vrouw niet zo goed meer is als vroeger. Wat moet ik doen? En de dokter, die antwoordt: probeer deze test eens om erachter te komen. Wanneer uw vrouw in de keuken aan het afwassen is, als u thuis komt, ga zo'n 15 meter achter haar staan en stel haar een vraag. En als ze niet reageert, gaat dan 5 meter naar voren toe en stel die vraag opnieuw. En zo verder. En die man die gaat naar huis en hij ziet dat zijn vrouw in de keuken bezig is om eten klaar te maken. En hij gaat zo'n 15 meter achter haar staan en hij vraagt: wat eten we, lieverd? Geen reactie. Hij stapt 5 meter naar voren, dichterbij. En vraagt nogmaals: wat eten we, lieverd? Nog geen reactie. Hij stapt nog 5 meter naar voren en opnieuw geen reactie. Uiteindelijk staat hij vlak achter haar en stelt voor de 4e keer die vraag: wat eten we, lieverd? Ze antwoordt: voor de 4e keer kip. Nu, we kunnen daar natuurlijk om lachen. Hè? U doet dat. Ik denk, we kunnen heel veel uit leren uit zo'n stom voorbeeld. Ik heb het laatst gebruikt op een mannenontbijt. En toen heb ik gezegd, het kan wel eens voorkomen dat we de fout die bij onszelf ligt, bij de ander zoeken. En als mannen dat we de fout zoeken bij onze vrouw. Maar dat kan ook andersom zijn natuurlijk. Maar ik denk, gehoorverlies, dat is één vorm van lijden. Ik denk, er is gebeden, ik heb niet alles gehoord. En ik denk, als ik het aan u zou vragen, dan dat er nog wat handen de lucht in zullen gaan. Omdat u niet gehoord hebt wat die ander bad. En je kan zo geïsoleerd worden. Als je niet alles verstaat en begrepen hebt, of maar half begrepen hebt. Je kan er soms zelf moe van worden om te zeggen, wat blief, of wat zegt u? Dat je het maar nalaat en de miscommunicatie komt op gang. Een vorm van lijden dus. Maar we kunnen lichamelijk lijden, we kunnen mentaal, verstandelijk lijden. En we kunnen ook emotioneel lijden. En of we het nu willen toegeven of niet, we gaan allemaal fysiek achteruit als we ouder worden. Zelfs veertigers hoor je soms wel zeggen van, ja, ik ben geen 20 meer. Nee? Een paar weken terug, ik heb het de laatste keer niet gezien, de keer daarvoor ook niet, maar misschien hebt u een keertje Wouters versus Waas gezien. En ik heb één uitzending gezien, ik vond het jammer dat die Waas zoveel moet vloeken. Dus misschien daartoe heb ik besloten om niet meer alle andere afleveringen te zien. Maar dat was die vijfkamp en toen moest ik op een paard rijden. En hoe ongelukkig. En ik dacht, wat een oude kerel zeg, die Wouters. En dan dat hardlopen, geen 20 meer. Soms hoor je mensen die 70 zijn en zich 50 voelen. Maar dat is nog maar de vraag. Dat hangt van je gezondheid af. Ja, uiterlijk kan je vergissen. Soms heb je misschien iemand die er als 70 uitziet en die is nog maar 50. En soms heb je misschien iemand die dat andersom is. Nu, al het lijden in dit leven is niet alleen fysiek. Ook al ligt daar, denk ik, een grote nadruk op bij ons. We kunnen ook mentaal en emotioneel lijden in dit leven. We voeden onze kinderen op en blijven ons zorgen maken over hen. Iemand zei, als ze klein zijn, dan trappen ze op je tenen. Maar als ze groot zijn, dan kunnen ze op je hart trappen. Kinderen zijn een troost op je oude dag. Maar ze helpen je ook sneller oud worden. Sommige ouders zeggen dat ze grijze haren krijgen van hun kinderen of kaal worden. Hè? Van de zorgen om hen. Nu valt bij mij misschien nog wel mee. Dan. Maar het viel me op, dat vindt u ook op uw blaadje staan. C.S. Lewis, dat is denk ik iemand die bekend is met een stuk lijden in zijn leven. Hij was een atheïst, moest niets van God hebben en hij maakte ommekeer in zijn leven. Hij wordt eigenlijk een verdediger juist van het geloof, terwijl hij het eerst aanviel. Hij heeft onder andere de sprookjes van Narnia geschreven. Was misschien wel het bekendste van hem, maar ook boeken geschreven over het lijden. En hij wist waarover hij sprak, omdat hij op latere leeftijd getrouwd is met een vrouw en die kreeg kanker. En hij heeft niet zo lang zijn leven met haar kunnen delen. En Lewis die zegt, God fluistert tot ons in wat ons gelukkig maakt. God spreekt tot ons in ons geweten. En God roept tot ons als we lijden. Als we pijn lijden. Het is zijn megafoon om een dove wereld wakker te schudden. Wat wil hij hiermee zeggen? God krijgt serieus onze aandacht als we pijn lijden. Of moeilijkheden en lijden ervaren in dit leven. En als het goed gaat, besteden we meestal niet zoveel aandacht aan hem. Romeinen 8, vers 17, dat zegt: zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien we delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Nog wat teksten, Filippenzen 1, vers 29. Want aan u is de genade verleend voor Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Hebreeën 2, vers 18. We zijn in onze gemeente bezig met de Hebreeënbrief, om de Bijbelstudie uit te doen. Daar staat: want doordat hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan hij hun die verzocht worden te hulp komen. En Hebreeën 5, vers 7 tot 9. Tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem die hem uit de dood kon redden. En hij is verhoord uit zijn angst. En zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor alle die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden. Kan lijden ertoe zorgen dat we meer gehoorzaam aan God worden? Ik denk het wel. Het brengt een persoon op de knieën. En we lezen in de Jacobusbrief dat God zich tegen de hoogmoedige keert, maar de nederige, die schenkt hij genade, die geeft hij genade. Lijden vernedert ons en maakt ons onderdanig en meer gehoorzaam aan God. En dat is eigenlijk iets wat we allemaal nodig hebben. Paulus vertelt ons waarom we ons door ons huidige lijden niet moeten laten beheersen en in een depressie zakken. Dat kan. Als het lijden de Heer wordt in je leven, de baas wordt in je leven, dan zak je weg in een depressie. Nu, ik noem u drie punten vanmorgen. Als eerste, we erkennen dat lijden een deel van deze wereld is. Als tweede, we genieten van de hoop op iets beters. En als derde, we ontvangen hulp voor onze zwakheden. Nu, we erkennen dat lijden een deel van deze wereld is. Ik lees nog even vers 18 tot 23 van ons schriftgedeelte. En ik hoop dat u het dan zo ziet. Die schepping die in baresnood is, die aan vruchteloosheid onderworpen is. En dat we eigenlijk snakken naar dat nieuwe wat zal komen. En dat we van dat lichaam verlost zullen worden. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard of zichtbaar zal worden. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in baresnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Misschien dat u ook zegt, ja, daar verlang ik naar. Ik moet zeggen, ik heb een zoon, God, die is nog maar 23 en ik hoor hem af en toe zo zuchten. Ja, waarom zucht je toch allemaal? Je ziet daar tegenop en hij ziet daar tegenop. Of dit is moeilijk en dit is moeilijk. Ja, dat kan. Je kan op een bepaalde manier lijden. Bang dat je het niet kan. Bang dat je je opleiding niet aan kan, je werk niet aan kan. Bang voor je relatie zijn met die ander. Kan allemaal. Nu, wij zeggen soms als iemand moet lijden, dat heeft die persoon niet verdiend. Ik moet zeggen, we hebben een vrouw, ze is al een paar jaar dood, maar goh, hoeveel jaren die in haar leven wel niet doorgebracht heeft in de kliniek, ik weet het niet. Maar als ze daar was, en ik ging erop zoeken, dan zei ze altijd, ah, dat is de voorganger, of dat is de dominee, zei ze soms ook. En die wil straks nog wel met u bidden. Maar dan had ze vaak zelf al met die persoon gesproken over de Heer en gevraagd zelf, zullen we niet bidden? Nu, lijden, dat is moeilijk. We vinden misschien ook dat we zelf zaken meemaken die we niet verdiend hebben. We hebben allemaal wel negatieve dingen in ons leven. Waarom? Nu, we maken deel uit van het menselijk ras. En als mensen verouderen wij en sterven wij. En we leven in een in zonde gevallen wereld en de gevolgen daarvan. Verdient een kind te sterven aan aids of aan kanker? Nee. Maar het gebeurt. Het kan iedereen overkomen. Afhankelijk van de gegeven omstandigheden. Er gebeuren ongelukken. Er worden mensen ziek. Mensen verouderen. En de wereld, de schepping is aangetast. En we willen het lijden. We willen de dood. En we willen ook als christenen natuurlijk de zonde mijden in het leven. Maar we leven in een gebroken, kapotte wereld. Een wereld die door God zelf bezocht is om verlossing te brengen. Prijs God dat hij ons niet aan ons lot overliet en ons liet sterven in onze zonde. Hij kwam om ons te verlossen. Iemand schreef, het is geen kwestie dat God toestaat of niet toestaat dat dingen gebeuren. Het is een onderdeel van het leven. Het is goed om daarover na te denken. Nu, ik denk, sommige dingen doen we onszelf aan. Hè? Soms lichamelijk lijden omdat we zelf verkeerd met dat lichaam zijn omgegaan. Andere dingen doen we elkaar aan. En ik vind het toch zo mooi dat er in de bergrede staat dat onze hemelse Vader weet wanneer er een mus ter aarde valt. Dat houdt niet in dat hij dat altijd voorkomt, dat een mus ter aarde valt. Maar God heeft weet van alle dingen en wij zijn veel belangrijker dan mussen. En wat moeten we hiervan leren? Dat onze reactie op wat er gebeurt belangrijker is dan wat er gebeurt. We hebben eigenlijk te maken, denk ik, met een mysterie. De ervaring van de ene persoon leidt ertoe dat hij God vervloekt, God aan de kant zet en zegt, God, als ik dit allemaal moet meemaken, dan hoeft het van mij allemaal niet meer. Dan hoeft u niet meer van mij. Terwijl een andere persoon met een identieke ervaring in Gods armen vlucht. En zegt, God, als ik u ooit nodig gehad heb, dan is het nu wel in mijn leven. Ik denk aan een uitspraak van Aad van der Zanden. Iemand die zelf, denk ik, ook heel veel geleden heeft in zijn leven, ook vanwege zijn vrouw. Ik denk dat ze een jaar of acht alleen in het bed kon liggen na zware hersenbloeding gehad te hebben. Ze kon nog alleen met haar ogen knipperen om een stukje communicatie te hebben met haar man. En die zei ook, wat doe je tegen God? Je vuist Als je lijden meemaakt. Of een open hand. Een open hand kan die zijn liefde leggen. Maar in een vuist kan die niks leggen. Onze reactie op wat er gebeurt is belangrijker dan wat er gebeurt. Als we te maken krijgen met lijden in ons leven, mogen we een voorbeeld aan Job nemen. Toen hij alles verloren had in zijn leven, zei hij in Job 21 en 22. Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen, naakt zal ik daarin weerkeren. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef God niets ongerijmds toe. Tweede punt. We genieten van onze hoop op iets beters. Vers 23 spreekt over de verlossing van ons lichaam. En vers 24 en 25 van Romeinen 8 luiden dan: want in die hoop zijn we behouden. Maar hoop die gezien wordt is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien we echter hopen op hetgeen we niet zien, verwachten we het met volharding. Er staat ons iets beters te wachten. Een aantal van ons hebben, hoop ik, nog een mooi leven voor de boeg. Maar het beste komt nog. Mijn vader zei vaak, datgene wat we ook in de Korinthebrief vinden, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid klaargemaakt voor de mensen die hem lief hebben. Keith Green heeft ooit gezegd dat als God in 6 dagen de hemel en de aarde en het hele heelal zo geweldig mooi gemaakt heeft. En Jezus is al bijna 2000 jaar bezig om ons plaats te bereiden in het Vaderhuis. Hoe mooi moet dat dan wel niet zijn? Wat God klaar heeft voor ons. De bekende opwekkingspredikant Moody, moet ik zeggen eind 19e eeuw, vertelde over een oude christelijke vrouw die altijd vrolijk, fris en optimistisch was, ondanks het feit dat ze haar kamer niet kon verlaten wegens ziekte. Ze woonde in een dakappartement op de 5e verdieping van een oud vervallen gebouw. Een vriendin besloot op een dag haar op te zoeken en nam een andere vrouw mee. En dat was eigenlijk een zeer voorname vrouw. Ook een heel welgesteld persoon. En omdat er geen lift was, vatte zij de klim aan naar boven. En op de 2e verdieping zei die welgestelde vrouw: wat een donkere en smerige plek. Haar vriendin antwoordde: boven is het beter. Maar toen ze op de 3e verdieping kwamen, zei de welgestelde vrouw: het ziet er hier nog erger uit. Nogmaals antwoordde haar vriendin: boven is het beter. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen op de zolderverdieping en daar vonden ze een bedlegerige heilige van God. Een glimlach op haar gezicht straalde de blijdschap af die haar hart vervulde. En hoewel de kamer schoon was en er bloemen op haar vensterbank stonden, kon deze rijke vrouw er niet over uit dat deze vrouw in zo'n armoedige omgeving leefde. En ze flapte eruit: het moet voor u heel moeilijk zijn om in deze omgeving te verblijven. En zonder een moment te aarzelen, antwoordde de vrouw: boven is het beter. Ze keek niet naar aardse zaken. Met het oog van geloof op de eeuwigheid gericht, had ze het echte geheim van echte voldoening en tevredenheid gevonden. Nu, ik wil ook even met u gaan naar 2 Korinthe 4, vers 16. In vers 14 wordt gezegd: immers wij weten dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons met Jezus zal opwekken. Jezus is opgewekt, ik geloof in hem, hij zal ook mij opwekken. En dan zegt vers 16 van 2 Korinthe 4, daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens. Nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last van de verdrukking, heb je weer die tegenstelling, van een ogenblik, korte tijd, bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Daar we niet zien op het zichtbare, want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. En ik lees dan even verder. Want we weten dat indien de aardse tent waarin we wonen wordt afgebroken, tentje, tijdelijk verblijf, we een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Want hierom zuchten wij, dit verlangen wij. We haken ernaar om met onze woonsteden uit de hemel overkleed te worden, als we maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want wij die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat we niet onkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worden verslonden. God is het juist, die ons juist daartoe bereid heeft en die ons de geest tot onderpand gegeven heeft. Filippenzen 3, vers 20 en 21. Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit we ook de Heer Jezus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht waarmee hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. Het beste moet nog komen. Derde punt, we ontvangen hulp voor onze zwakheden. Ik lees dan even nog Romeinen 8, vers 26 en 27. En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want we weten niet wat we bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling van de Geest, dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Iemand vroeg diezelfde C.S. Lewis, waarom lijden de rechtvaardigen? Waarom niet, antwoordde hij. Zij zijn de enigen die het aankunnen. Ik denk dat we er beter mee om kunnen gaan dan degenen die de Heer niet kennen. Want Hij staat ons terzijde om ons voortdurend genade te schenken. Waarom kunnen we beter met lijden omgaan dan iemand die de Heer niet kent? We hebben de hulp van Gods Geest die in ons leeft. Weet u, er zijn misschien soms momenten in ons leven waarop we pijn lijden en niet weten wat we moeten bidden. We komen misschien niet verder dan, Heer, help mij. Maar op dat moment komt Gods geest ons te hulp en bemiddelt voor ons bij de Vader. Hij maakt onze diepste pijn en onze verlangens kenbaar bij de Vader. En dan? Dan gaat God aan het werk om ons te helpen, ons te zegenen, ons te ondersteunen en ons te versterken. In 2 Korinther 12, ik zal niet het hele gedeelte lezen, maar daar komen we iets tegen van de apostel Paulus. En die ervaart iets in zijn lichaam als een doorn in zijn vlees. Zo omschrijft hij het. Hij omschrijft het eigenlijk ook als een engel van Satan die met vuisten slaat. En hij heeft tot 3 maal toe met ernst gebeden dat die kwaal van hem weggenomen zou worden. Mensen hebben zich erover bezonnen, wat was die kwaal? Sommigen denken een oogkwaal, omdat in de Galatenbrief zeggen mensen dat ze hun ogen voor hem zouden hebben willen uitrukken. Soms zegt hij dat hij zijn brieven dicteert of met eigenhandige letters wat groots schrijft. Dus we kunnen misschien daaraan denken, ik weet niet precies. Maar zijn gebed wordt niet verhoord. En God zegt, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht openbaart zich pas ten volle in zwakheid, in jouw zwakheid. Kan mijn kracht openbaar worden. Het laatste vers wat ik met u wil lezen is Efeze 3 vers 14 tot 16. Schrijft Paulus aan deze gemeente in Efeze. Een prachtig gebed. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Daar kunnen we voor bidden, voor elkaar. Dat God ons innerlijk sterkt door zijn geest. Dat we het aankunnen, de moeite, de pijn. Nu tot slot nog een voorbeeldje. Iemand bezocht een kwekerij van fruitbomen waar een irrigatiepomp kapot was. Dus het regende daar niet voldoende en af en toe moest daar water bij komen. En die pomp was kapot. Nu, het seizoen was buitengewoon droog. En sommige van die bomen begonnen al te leppen en een aantal bomen waren al dood gegaan. En deze persoon die deze kwekerij bezocht, die zei tegen die man, kom met mij mee naar mijn kwekerij. En op zijn kwekerij was eigenlijk de irrigatie, het bevloeien dus met water, maar met mondjesmaat gebruikt. En hij zei tegen die persoon, deze bomen kunnen nog minstens 2 weken zonder regen, zonder water. Toen ze jong waren, ben ik spaarzaam geweest met water, waardoor ze hun wortels dieper op zoek moesten gaan naar water. En nu zijn mijn bomen de diepst gewortelde bomen van de omgeving. Terwijl de andere bomen verschroeien door de zon, vinden mijn bomen vocht op grotere diepte. Zelfde Aad van de Zande die ik al geciteerd heb, vertelde ook over een palmboom dat voordat hij gaat groeien op die palmpit die men in de grond doet, legt men een steen zodat eerst het wortelgestel zich gaat vormen. En pas dan komt het eruit, wordt die steen eraf gehaald, als het wortelgestel er is, die tropische stormen, anders zouden ze allemaal zo omleggen. Weet u, we vinden ons vocht, we vinden onze zegen, onze hulp en kracht in de Heer. Als we nooit moeilijkheden of lijden zouden ervaren, dan raken we niet diep geworteld in Hem. Misschien ter herhaling, de drie punten. We erkennen dat lijden deel uitmaakt van deze wereld. Het is er. Maar we genieten de hoop op iets beters. Boven is het beter. Het beste komt nog. En als derde, we ontvangen hulp in onze zwakheden. Gods geest komt ons te hulp. Amen. Mag ik nog bidden, Gilbert? Ja? Hemelse Vader, ik wil u zo hartelijk danken voor alle mensen die hier zijn. Voor de jongeren, voor de ouderen. Heere God, en een aantal van ons zeggen misschien, ja, lijden, ik heb nog niet zoveel meegemaakt in mijn leven. Maar ik ken hier ook mensen die heel veel hebben meegemaakt. En zich misschien afvragen waarom, Heere God. En het is misschien moeilijk om dat te horen, dat het bij deze wereld hoort, bij de zonde hoort. Heer, doe ons zien op de hoop die we hebben. Dat het boven beter is, dat het beste nog moet komen. En ik wil u ook zo bidden, Heer, voor ons allen, dat uw geest ons te hulp komt. In die momenten van zwakte, in de momenten van pijn, in de momenten van lijden. Dank u dat u voor ons bidt en voor ons pleit. Geef dat we onze wortels diep in u mogen hebben, Heer. Opdat als daar lijden komt, dat we het aankunnen. En toch ook vrucht mogen dragen voor u. Zoals deze oude vrouw dat deed. Omdat ze op u zag. Dank u, Heer, dat we mogen uitzien ook naar uw komst, Heer Jezus. Dan zijn we verlost van de zonde, totaal. Dan zijn we verlost van de gebreken die ons lichaam kent. En dan zullen we ten volle van uw liefde mogen genieten. Dank u voor die hoop. Amen.
Dank je, Bert, voor de woorden dat u gesproken hebt uit de Bijbel. Woorden die hoop geven. Ja, lijden. Iedereen heeft er mee te maken. Je kunt er zachter van worden en je kunt er harder van worden. Iedereen heeft te maken met lijden. Maar onze hoop als christen is, het blijft niet zo. En de Heer Jezus Christus komt op een bepaald moment terug. Wanneer weten wij niet, maar hij komt terug. Ik heb nu de gelegenheid, als ik dat nog een keer kort mag zeggen, om les te geven in een bepaalde school. En door bepaalde omstandigheden mocht ik ook les geven aan enkele Rooms-Katholieken en ook aan enkele Orthodox. En ik heb daar enkele vraagjes gesteld. Ik vroeg, wie gelooft er hier van jullie dat Jezus Christus terugkomt? En het was hartepijn van mij. Bijna niemand geloofde dat Jezus Christus terugkomt. En nochtans is er heel veel lijden onder heel veel, ja, ik zeg meestal zijn het vreemdelingen. Maar een positief puntje is wel, er waren daar ook enkele jonge mensen van Afrika, en eigenlijk de mensen van Afrika, ze kennen hun Bijbel en ze wisten dat hij terugkwam. Dat vond ik eigenlijk echt goed, dat was hartverwarmend. Maar Jezus Christus komt terug. Wanneer, weten wij niet. Ik denk dat het spoedig is. Maar wat is spoedig? Dit, ja, we kunnen het uitzingen dat hij terugkomt op de wolken. En ook komt hij nog terug op een heel speciale manier. Maar daar gaan wij nu voor zingen voor de laatste maal. Gaat dat om nog eens recht te staan? Ga nog, Johnny, sweet. Er komt een dag, wat al wat leeft, al lang op wacht, een tijd van blijdschap, als heel de schepping wordt bevrijd. Het is een lied die wij in samenwerking met Bert hebben aangevraagd. Er is een dag waarop God heeft al lang op wacht. Een dag van blijdschap als heel de weeping wordt bevrijd. En op die dag dan komt de Heer en haalt zijn bruid. En stralen, hoog houdt in zijn heerlijkheid. Er klinkt de schaal wanneer de graven open gaan en doden opstaan voor eeuwig leven door zijn kracht. Aardse tent wordt nu bekleed met heerlijkheid. De dood verzwolgen, overwonnen voor altijd. Spoedig zullen wij hem zien en voor altijd op hem lijken en Jezus kennen zoals hij is. Amen. Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met hem leven in zijn nabijheid voor altijd. Kijk omhoog en zie wat nog verborgen is. Maar wat beloofd is, dat blijft in alle eeuwigheid. Als je leeft en als je leeft, Jezus terugkomt, deel je in zijn heerlijkheid. Spoedig zullen wij hem zien en voor altijd op hem lijken en Jezus kennen zoals hij is. Amen. Nooit meer
tranen, nooit meer pijn. Want wij zullen met hem leven, in de nabijheid voor altijd. Amen. Spoedig zullen wij hem zien, en voor altijd op hem lijken. En Jezus kennen zoals Hij is. Amen. Nooit meer tranen, nooit meer pijn. Want wij zullen met Hem leven. In zijn nabijheid voor altijd. Amen.
Ja, dat is een belofte van de Heer. Hij komt spoedig terug en we zullen in zijn heerlijkheid delen. Misschien deze dienst nog afsluiten met een kort gebed. Heer Jezus, wat u belooft, dat doet u, Heer Jezus. U houdt van ons zoals wij zijn en we weten dat wij ook een verheerlijk lichaam zullen ontvangen zoals u hebt gekregen bij uw opstanding. Heer, help ons te kijken naar u, wat er ook gebeurt in ons leven, hoe erg het soms ook is. Help ons, Heere, het lijden te aanvaarden, over te geven aan u, en dat ons hart zachter wordt. Dank, Heere, voor de liederen dat wij mochten zingen voor uw aangezicht. Dank voor de prediking. Dank dat u ook bij de zondagschoolleiders was. Dank u dat u genadig was voor ons. Amen. Het is nog heerlijke koffie. Bedankt nog eens speciaal onze muziekgroep en speciaal ons zangeresje, die mooi heeft gezongen. Koffie, limonade, thee misschien, ik weet het niet. Ja, natuurlijk nog allemaal een goede zondag, hè?